Ja, een hele goede avond, dames en heren. Voordat we met de raadsvergadering gaan beginnen, wilde ik u graag een goed overleg met het presidium voorstellen om het vragenuurtje van vanavond niet na de vergadering te doen, maar voorafgaand aan de raadsvergadering te doen. Dan hebben we ook meteen alle actualiteiten gehad, zijn we allemaal nog fris. Degenen die vragen stellen, die zijn er ook van op de hoogte. Dus die voelen zich hopelijk ook niet overvallen door deze actie. Maar ik dacht, laten we de avond dus verrassend beginnen. Dus, dat gaan we dus bij deze doen. We hebben 3 raadsleden zich hebben gemeld voor het vragenuurtje, of eigenlijk een half uurtje. En dat zijn de heer Gijzen met het onderwerp bouwleges, mevrouw De Bruin met het onderwerp wachtlijsten, zorgverleners, jeugdzorg. En de heer Heitzer rond het thema balletje, balletje in het land. Een krantenartikel wat verschenen is van de hand van wethouder Diederen. Dan zou ik willen beginnen met mevrouw De Bruin.
Dank u wel, voorzitter. Uit het werkveld bereiken ons berichten dat de waarborg dat gaandeweg processen van de transformatie niemand tussen de wal en het schip mag belanden, niet meer altijd kan worden gegeven. De striktere inkoop op jeugdzorg door de gemeente Maastricht, gecombineerd met zorgverleners die hun aanbod in arrangementen beperken, zorgt ervoor dat bepaalde zorgverleners niet meer dat kunnen leveren wat volgens de contracten met de gemeente is afgesproken. Er is sprake van wachtlijsten ten aanzien van onderzoek en behandeling die ons inziens onacceptabel zijn. Een voorbeeld. Een kind met een dyslexieverklaring van ernstige enkelvoudige dyslexie moet een half tot drie kwart jaar wachten op de intensieve behandeling die hierbij behoort. Volgens de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt, moet de onderzoeker ook de behandeling verzorgen en kan er door ouders dus niet gekozen worden om een andere behandelaar te kiezen voor het vervolg van het traject. De vraag is of de gemeente, in deze de wethouder, op de hoogte is van deze ontwikkelingen. Zijn zorgverleners verplicht om het ontstaan van wachtlijsten bij de gemeente te melden? En zo ja, gebeurt dit dan ook? En als dat dan wel gebeurt, welke acties onderneemt de gemeente dan? Worden cliënten van tevoren geïnformeerd over mogelijke wachtlijsten en gewezen op zorgverleners waar die wachtlijsten niet bestaan? Hoe gaat de gemeente om met afgesproken arrangementen als dit soort situaties zich voordoet? De zorgverlener kan immers niet meer voldoen aan de gemaakte afspraken. Al deze vragen komen voort uit onze zorg dat het kind door deze ontwikkeling het kind van de rekening zou kunnen worden. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw De Bruin. Dan vraag ik portefeuillehouder van S om hier op te reageren.
Dank u wel. Mevrouw De Bruin heeft een onderwerp aangebracht over wachtlijsten in de jeugdzorg. In het algemeen, de zorgaanbieders zeggen dat er geen wachtlijsten meer zijn. U weet, dat probleem heeft zich een paar maanden geleden voorgedaan. Toen hebben we ook actie ondernomen en zorgaanbieders die dus een wachtlijst hadden, zijn erop aangesproken. En ze geven aan dat er op dit moment geen wachtlijsten meer zijn. Maar uit die praktijkvoorbeeld blijkt dat er wel klachten zijn. Dan doet zich het fenomeen voor dat ook een van onze medewerkers zo'n soortgelijke klacht heeft. Dus de gemeente is bekend dat er klachten zijn. En ik adviseer ook de ouders die zo'n klacht hebben om zich bij het gemeentelijk toegangsteam voor jeugd daar te melden. Op dit moment, als u kijkt naar dyslexiezorg, volgens het protocol moet er binnen 8 weken gestart worden. Men is wel in staat om een diagnose te stellen, maar als blijkt uit uw praktijkvoorbeeld en mijn praktijkvoorbeeld dat het dan nog een half jaar of meer moet duren voordat de behandeling kan beginnen, ja, dat kan eigenlijk niet. Op de huidige dienstverleningsovereenkomst is dat nog niet zo geregeld. Bij de komende dienstverleningsovereenkomsten wel. Dus ik adviseer u. Punt 1, wij hebben contact opgenomen met Maastricht om dit probleem te tackelen. Er zijn 9 dyslexie-instellingen. 1 geeft ervan aan dat er een wachtlijst is. En nou, als de ouders zich melden, dan kunnen mensen van het toegangsteam altijd gaan kijken of er alternatieven mogelijk zijn. Dus we houden de vinger aan de pols, dat beloof ik u. Kind mag niet het kind van de rekening worden, het kind moet geholpen worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Es. Mevrouw De Bruin, is daarmee uw vraag voldoende beantwoord? Ja, voor het verslag even kort. Ik hoor portefeuillehouder Van Es zeggen dat inderdaad er wachttijden zijn in de zorg. Helaas, ja, het kan gebeuren, maar het mag niet gebeuren. En de afspraak is dus dat ouders zich bij de gemeente kunnen melden voor alternatieven te bespreken.
Ja, voorzitter, voor de duidelijkheid, hè. Dit speelt zich alleen af bij dyslexie op dit moment. Precies. Alle andere zorgaanbieders geven aan dat er geen wachtlijsten zijn. En bij die 9 die dyslexie in hun pakket hebben, geeft er 1 van aan dat hij een wachtlijst heeft.
Ja, dus het is bij hoge uitzondering. Ja, oké, dank u wel. Dan hartelijk dank voor uw antwoord. Dan ga ik door naar... meneer Gijzen. Over de bouwleges.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op 11 september, dus sloeg ik 's morgens vroeg de krant open en tot mijn grote verbazing lag daar een artikel in het Limburgs Dagblad met de titel Grote verschillen in de bouwleges. En ik las dat stukje verder en tot mijn schrik las ik ook nog dat Beek de duurste was van alle Limburgse gemeenten. En dat vind ik niet fijn. Als je in de gemeenteraad van Beek zit, dan wil je op zijn minst op het gemiddelde zitten, maar niet bij de duurste. Ook niet bij de goedkoopste, maar toch ook niet bij de duurste. Nou, dan ga je daar verder in spitten en dan ga je kijken wat is daar de oorzaak van. Daar kom ik op zijn minst achter tot het bij grote projecten niet het geval was, althans in mindere gevallen, maar bij kleinere projecten, ook bij mensen wat me daar vaker op aangesproken hadden, kwamen we wel tot ontzettend hoge bouwleges. Nou, en allereerst zijn wij van plan om, en iedereen hoort het in de gemeentes overal, dat wij van plan zijn om flink te bouwen, want er is een groot woningtekort. Voor starters en voor ouderen, daar komen we straks nog wel op terug. Maar ik heb dan toch bij dit artikel 2 vragen aan de wethouder. En klopt het dat Beek de duurste lezingskosten heeft van Limburg? Zo ja, waarom komt dat? Waardoor komt dat? En vraag 2, als Beek echt de hoogste lezings heeft in van Limburg, gaat u iets ondernemen om dit te herstellen? En zo ja, wat gaat u doen? Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Nou, dank u wel, meneer Gijs. Ik denk dat ik die vraag niet hoef te herhalen. Die waren heel helder. Dan vraag ik de portefeuillehouder naar voren voor het antwoord.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eens met de heer Gijs dat het niet leuk is om in de krant te lezen dat je de duurste gemeente bent qua bouwleges. En dat raakte bij mij ook, zorgde bij mij ook voor enige verbazing toen ik de krant opensloeg. Zeker omdat wij als college en ook steun door uw raad met vaststellen van de woonvisie ontzettend willen inzetten op het bouwen van de juiste woningen. Ja, wij zijn dus bekend met het krantenartikel en... Naar aanleiding van het krantartikel heb ik ook laten narekenen van goh, hoe komt dat nou en klopt dit wat in dit artikel staat. En dat klopt inderdaad. En in het artikel wordt uitgegaan van een bouwsom van 10.000 euro maximaal, of in ieder geval 10.000 euro voor het rekenmodel. En er is gerekend wat daar een lezingkost tegenover staat. Dat bleek 622 euro. Een redelijk hoog bedrag in vergelijking met de totale bouwsom. Nou, hoe komt dit nou? Enerzijds door een amendement wat de gemeenteraad bij de begroting vorig jaar heeft aangenomen om de kostendekkendheid van de leges te verhogen. Dat heeft gezorgd dat de legeprijzen zijn gestegen. Maar anderzijds, en dat zie je heel erg terug in dit geval, zit er ook iets ingebakken in ons systeem. We werken namelijk met een vast tarief en een variabel tarief. Dat betekent dat je een vaste prijs betaalt aan bouwleges en er komt een percentage van de bouwsom bovenop. In Beek ligt na uw amendement het vastdeel op €241. En dat is voor alle aanvragen van 0 tot 2,5 miljoen. Dus daar zit een vrij grote range in. Zijn we als college dan voornemens om iets eraan te gaan doen? Ja, dat willen wij zeker. Want je denkt dat juist bij die kleine aanvragen, bij die vergunningen, dat daar het eigenlijk buiten proportie is wat er aan bouwleges moet worden betaald. Dat betekent dat wij in de tarieven vanaf 2020 gaan kijken hoe we daar misschien een nieuwe staffel kunnen invoeren voor de laagste de wat lagere bouwsomproject, laat ik het zeggen, om dat bedrag wat meer in proportie te brengen. Ik heb ook gekeken naar de berekening. En als je gaat kijken naar de wat grotere bedragen, bijvoorbeeld als je echt naar nieuwbouwhuizen gaat kijken, nou, dan steken wij niet zo negatief af als in die rekensom naar voren kwam. Dus dat zien we wel, dat het ook wel met die staffel te maken heeft. Daarnaast gaan wij ook kijken als college naar het welstandsbeleid. Het is mijn ambitie als wethouder wonen om dat te gaan vernieuwen. In het college hebben we al de eerste keer erover gespart en ik wil ook graag met de commissie GGZ over van gedachten wisselen. Een van de dingen waar wij denken is het invoeren van sneltoetsingscriteria's en welstandsvrije zones. Een sneltoetsingscriteria dat ziet erop dat wanneer een veel voorkomende verbouwing, zeg een dakkapel aan de voorkant van het pand, want dat is wel vergunningsplichtig, voldoet aan bepaalde sneltoetscriteria's, qua plaatsing, qua afstand van de nok, qua materiaalgebruik, dat zijn zaken die aan de balie kunnen worden afgevinkt, dan achten wij dat daarmee in lijn met het welstandsbeleid. En zou je in dat soort gevallen de welstandstoets kunnen laten vervallen, wat ook alweer snel €80 scheelt in het rekenvoorbeeld van de krant. Dus we herkennen ons zeer zeker in het beeld dat geschet is, maar wij gaan dit gewoon oplossen. Tot zover.
Welke even in de griffier? Is de antwoord ook helemaal helder? Dank u wel. Ook, u bent ook tevreden?
Ja, dank u wel.
Helemaal goed. Dan mag ik meneer Heidsen naar voren vragen voor het artikel wederom uit de Limburger Balletje Balletje.
Ja. Nee, Balletje Balletje. Ja, we hebben kennis genomen van het betoog van wethouder Dieder in de krant van dinsdag 24 september jongstleden. Het begin oogt ludiek, maar als je kennis neemt van de materie, dan is het toch iets minder. Hè? En de dag voor Prinsjesdag heeft de VNG de noodklok geluid dat de onderuitputting van de landelijke begroting vergaande consequenties kan hebben voor de gemeentes. Met name het principe trap-af in dit geval. In het licht hiervan is het betoog van de wethouder Diederen niets nieuws, wel een voorstel om tot een andere systematiek van het trap-af systeem te komen. Uit de publicatie maak ik op dat de miljoenennota negatief gaat uitpakken voor de begroting 2020 en de daaropvolgende jaren voor de gemeente Beek. Wat is de impact van de uitkering van het gemeentefonds op de begroting voor de gemeente Beek? Is het nu noodzakelijk om additionele bezuinigingen door te voeren bovenop de reeds aangekondigde kortingen voor 2020? En over enkele weken ontvangen wij het begrotingsvoorstel. Zijn dan de effecten van het trap-af daarin al meegenomen? En tot slot als laatste vraag, deelt de wethouder Financiën de analyse dat het voor de gemeente Beek vanuit financieel perspectief noodzakelijk is dat er landelijk een stelselwijziging wordt doorgevoerd om de zaak financieel in orde te houden? Tot zover.
Dank u wel, meneer Heidsen. Dat lijken me ook hele heldere vragen. De portefeuillehouder Financiën, de heer Diederen.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, heldere vragen. Ik deel ze even op in drie delen. Wat is het effect van de septembercirculaire? Hoe verwerkt u de septembercirculaire? En hebben wij niet een systeemwijziging nodig om tot een goede balans te komen? Om met het laatste punt te beginnen. Ja, dat ben ik volledig met de heer Heidser eens. Het huidige systeem zorgt voor een continu onevenwicht in de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden, waarvan de gemeente de meeste effecten ondervinden, maar ook de provincie wordt getroffen door dezelfde systematiek. We zien dat de schommelingen door de jaren veel groter zijn geworden en we staan voor een aantal momenten die vragen voor een sterke lobby. Enerzijds zien we nu al dat de schommelingen door de onderuitputting zorgen voor een negatief effect in het lopende jaar 2019, voor een positief effect in 2020, want daar is de investeringsagenda opgevoerd. Maar waarbij mijn voorspelling is dat ook volgend jaar, gedurende het lopend jaar, dat weer zal moeten worden bijgesteld. Omdat, ja, met alle respect, als de Rijksregering de ambitie heeft om honderden politieagenten aan te nemen en ze niet gaat vinden, dat investeringen zijn die waarschijnlijk niet zullen worden waargemaakt. Dus dat betekent dat er een onzekerheid in dat systeem zit, dat ook waar nu we eigenlijk zien dat 2020 wordt geplust, dat we op onze vingers al kunnen uittellen dat de kans groot is dat we gedurende 2020 in datzelfde jaar weer gekort gaan worden. En dat is iets waar wij mee worstelen. Komend jaar zal de herverdeling van het gemeentefonds plaatsvinden. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk moment is. We zien dat de G4-gemeenten, de grote steden, een harde lobby voeren om meer geld naar de steden te krijgen. En het is dus extra belangrijk dat wij als kleine en middelgrote gemeenten een vuist maken en een tegengeluid laten horen. Daar heb ik een oproep toe gedaan in de krant. Ik heb dat ook gedeeld met een aantal wethouders in de regio. En ik heb vandaag nog contact gehad met gedeputeerde Andy Dritti, die over de Rijksgelden en toezicht op gemeentes gaat. Op dit moment is ook de vacature van voorzitter van de financiële commissie van de VNG vakant. En ik zou er heel erg voor pleiten dat die niet weer naar Amsterdam gaat, maar juist naar een middelgrote gemeente. Ik denk dat het een maatje te groot is voor Beek, maar ik gun het wel een gemeente die weet wat het is om een plattelandskarakter te hebben, om in de perifere regio's te zitten en die echt weet wat er hier allemaal op ons afkomt. En daarnaast zal in 2020 de systematiek ook worden herzien in veel breder verband. En ook dat is een heel belangrijk punt. Dus ik denk dat het nu het moment is om als gemeente bij elkaar te komen en daar een vuist voor te maken. En ik ga ook een oproep doen aan de wethouders financiën van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten om daar samen in op te trekken en ook samen te komen. Dan gaan we kijken naar de septembercirculaire. Die ziet er voor het lopende jaar 2019 negatief uit. En dat is een van de meest oneerlijke uitwerkingen van het jaar. Want het Rijk houdt geld over omdat ze niet weggezet krijgen. En wij worden gekort in een jaar waar we nog 3 maanden hebben om dat in te lopen. Nou, u kunt zich voorstellen dat we dat niet meer goed gaan maken. Volgend jaar krijgen we dan wel een plus. Maar we gaan volgend jaar september weer met elkaar in gesprek om te kijken of die plus niet verdampt is. De exacte cijfers van de septembercirculaire ga ik niet met u delen. We hebben daar een beeld van, maar dat is een vrij complexe rekenmethode. Dus we willen daar eigenlijk heel zeker van zijn of we met u delen. Wel door de timing van de septembercirculaire dit jaar gaan we erin slagen om die te verwerken in de begroting. Dus die zult u daarin zien. En ik denk dat ik daarmee ook een klein kijkje vooruit ga kijken naar die verwerking in die begroting. Het is een heel interactief proces geweest, een intensief proces geweest dit jaar, waar we als college over heel veel thema's uitgebreid hebben gesproken en besloten hebben om fors in te grijpen langs een drietal sporen. Enerzijds het terugdringen van uitgaven om te zorgen dat wij een structurele begrotingsbalans hebben. Het tweede spoor is dat wij kiezen om een positief resultaat te behouden in de begroting. Wij streven niet naar nul, maar naar een overschot, wetende dat er onzekerheden zijn en ook wetend dat nog een herijking loopt van de personeelsbezetting van de gemeente. Nou, ik vermoed niet dat dat goedkoper zal zijn dan het nu is. Dus laten we ons daar ook niet te rijk in rekenen, zorg dat we ruimte hebben. En een derde lijn die we als college hebben besproken is dat wij zien dat krimp heel erg om ons heen zich manifesteert. Het woonbeleid, u wilt later deze avond, heb ik begrepen, ook nog wel spreken over het accommodatiebeleid. En dat vergt dat wij als Beek heel erg vooruit gaan kijken hoe we ons als gemeente de komende jaren gaan ontwikkelen. Met de herijking van de strategische toekomstvisie, waar uw raad ook heel erg voor heeft gepleit, gaan we daar een begin maken. En wij gaan als college er ook voor zorgen dat er meerjarig ruim budget beschikbaar komt in de begroting om een strategische investeringsagenda te gaan formuleren voor Beek. Integraal, kijkend vanuit wat krimp met ons doet en ervoor zorgen dat Beek ook de komende jaren kan investeren in een bloeiende toekomst. Die drie lijnen die gaat u terugzien in de begroting. We hebben nog 2 keer in het college, als ik me niet vergis. En dan gaat de hamer erop en dan komt hij uw kant op. En ik kijk heel erg uit om dat debat samen met u en het voltallig college aan te gaan.
Dank u wel, meneer Heidser. Afdoende beantwoord. Dames en heren, dan open ik bij deze om 7:20 op donderdag 26 september 2019 de raadsvergadering. Nogmaals van harte welkom. En er is een bericht van verhindering gekomen van mevrouw Boekeman, de heer Schraven en de heer Swillens. Daarnaast heeft ook niemand zich gemeld bij de griffier om gebruik te maken van het spreekrecht. En ik heb begrepen dat de heer Teuns en de heer Willems allebei een motie over een niet geagendeerd onderwerp willen indienen. Dat mag u nu doen bij de voorzitter. Dan ga ik ze agenderen voordat we de agenda vaststellen. U heeft hem al bij de... ook ondertekend? Ja? Meneer Willems ook? U heeft hem ook bij de griffier al ingediend? Ook getekend? Niet getekend, dan doen we dat zo meteen wel. Ja. Dan mag ik die van meneer... Willems even...
Een van die moties. Nee, niet CDA, de andere.
Goed. Ik heb hier twee moties over niet geagendeerd onderwerp. De ene is ingediend door het CDA en BBB-NDB. Gaat over de Asta Vuurbeek. Is ook al ondertekend. En we hebben de motie van Progressief Beek met als onderwerp integrale benadering, realisatie-initiatieven met betrekking tot gemeenschapsaccommodaties in de Beekse kernen. Beide moties worden geagendeerd. Zeg maar, de behandeling van die moties vindt dus plaats nadat we alle andere onderwerpen die op de agenda staan hebben behandeld. En dat worden dus de agendapunten 11 en 12. Dat gezegd hebbende, kunnen we daarmee de agenda vaststellen? Ja, dan bij deze.